onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht. En wat er verder volgt, het vijfde uit 86. De schriften in Romeinen 15, te beginnen bij vers 8 en te eindigen in vers 21. Romeinen 15, vers 8 tot en met 21, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij het zesde vers uit Psalm 86.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeer uw naasten huis, gij zult niet begeer uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen en de heideren God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is: daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij: wees vrolijk, gij heidenen met zijn volk. En wederom, loof den Heere, al gij heidenen, en prijst hem, al gij volken. En wederom zegt Jesaja: er zal zijn de wortel van Jesse, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Doch, mijn broeders, ook ikzelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Maar ik heb u eens deels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik, een dienaar van Jezus Christus, zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door de kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb, en al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op een eens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, dewelke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.
Gemeente, laten wij onze harten opheffen tot God in de hemel en hem vragen om zijn zegen en danken voor zijn goedheid. Allergenadigste God en Vader, in de Heer Jezus, uw Zoon, die u zond naar deze wereld om zondaren zalig te maken, u die uw kinderen hebt over heel deze wereld, in het immens groot Rusland, in Irian Jaya, in Afrika, in Amerika, en waar dan ook, u vergadert uzelf een gemeente uit alle geslachten, talen, natiën, tongen, culturen. De grenzen vallen weg, want er is één bloed dat ons kocht. En dat is dat dure bloed van u, lieve Heere Jezus. Wij bidden u, o oudste broeder in de hemel, of u vanmorgen in de samenkomst van de gemeente wilt zijn, of we u mogen zien door het geloof en kennen wat we gelezen hebben, die vervulling met blijdschap en vrede om te geloven, omdat er hoop is, hoop voor hopeloze mensen, zaligheid voor verloren zondaar. Een God en Vader voor gevallen schepselen. Heere, we danken u vanuit de grond van ons hart, dat we hier allen vanmorgen elkaar weer mogen zien. Dat u ons allen gespaard hebt in de tijd dat we elkaar niet hebben gezien. U hebt voor ons gezorgd. U hebt ons bewaard. Niemand van ons is weggenomen door de dood. Heere, wat bent u goed. Ook dat u bewaard hebt ons op onze verre tochten die we gemaakt hebben. Dat u onze gebeden en die van de gemeente hebt willen verhoren, zodat we behouden mochten thuiskomen. Geef, Heere, dat al de rijkdom die we daar hebben mogen ervaren en mogen zien, mag afstralen ook hier. Dat we als gemeente en als predikant daar onze winst mee mogen doen. U bent zo groot, Heere. U bent zo goed. U bent zo genadig. O, er zou toch niemand meer onbekeerd moeten blijven leven. Want u hebt recht op ons leven. Er is geen heerlijker dienst dan de dienst van u. Drie enige God die zondaren lief heeft, die de wereld lief heeft, die er alles voor over had om weer goed te maken wat wij door de zonde bedorven hebben. Heere, mag uw goedheid geprezen zijn en geloofd. Ook dat u onze zoon Geerten gisteren eveneens weer veilig thuisbracht na maanden studie in Amerika. Heer, u hebt zijn weg voorspoedig gemaakt. Meer dan we hadden kunnen denken, ook daarvoor danken we uw naam. En we bidden u, Heere, mag alles wat hij daar heeft ontvangen en wat hij daar heeft gedaan dienstbaar zijn voor zijn verdere leven in de dienst van uw koninkrijk. O God, mogen we allen, u de Heere, dienen, danken, nu in beginsel, maar dat loopt uit op de eeuwige bruiloft, waar u alles zult zijn, in allen. Wat zal dat heerlijk zijn. Heere Jezus, het verlangen in ons hart is dat u komt. Maar er zijn nog witte vlekken in de wereld. Er zijn nog volkeren die uw naam niet hebben gehoord. En daarom, als we bidden om uw komst op de wolken, weten we tegelijkertijd dat u niet komt voordat het evangelie is verkondigd in heel de wereld. dat het gebed om uw komst ook inhoudt, het gebed om de komst van uw koninkrijk. En mogen we daarin allen ingeschakeld zijn, om het licht zo groot, zo schoon, dat op het kerstfeest is gedaald, van 's hemels troon volk bij volk in de ogen mag stralen, en dat ons leven ook een licht is, zoals u hebt gezegd, gij zijt het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Geef ons, Heere, dat we zo onze weg mogen gaan door dit leven. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, de prediking van het evangelie, het evangelisatiewerk, de broeders in Rusland, die daar zo ontzaglijk veel voor mogen doen en maar één verlangen kennen om uw naam bekend te maken aan hen die nog vervreemd zijn van uw woord, maar ook in ons eigen vaderland, in onze stad, in Lelystad. Heren, mogen allen die met ons omgaan zien dat we van u zijn. En geef ons de vrijmoedigheid om tijdig en ontijdig het woord van u door te geven, in woord en in wandel, en dienend onze naast als uit kracht die u verleent, dat het aantrekkingskracht mag hebben, dat de wereld zelfs mag zeggen, zie eens hoe lief ze elkander hebben, God is met hen. Zegen het evangelisatiewerk hier in de stad, de markt zaterdags, de kinderbijbelclub. We bidden u, Heer, om uw zegen, als ook aanstaande donderdag de evangelisatiewinkel in Almere wordt geopend en de open dagen daarna worden gehouden. Heren, willen we ook daar in meekomen. Grote God, we weten dat het uw wil is, dat ons leven maar één doel heeft, dat is getuigen van u in deze wereld. En wat een blijdschap in de hemel bij de engelen Gods, maar ook in onze harten, als er één zondaar of zondares leert buigen voor u. Heren, wij kunnen de mensen niet bekeren, maar u wel. En dat heeft u behaagd om dat te doen door het getuigenis van uw woord, door de prediking van het evangelie. Zegen daartoe al die arbeid. Laat al uw knechten vanmorgen aangegord worden met kracht uit de hoogte, om de bazuin van het evangelie aan de mond te zetten. En maar één naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid te roemen en op hem te wijzen om zonde en genade te prediken en uw liefde tot verlorenen. Wees met rouwdragenden, met zieken, met gezinnen waar een kruis is, waar het moeilijk is. Maar geen kruis is zo zwaar als uw kruis. Breng ons, Heere, aan uw voeten. Alles wat u doet is goed, Heere, want u bent goed omdat u God bent. En daarom doet u nooit iets verkeerds. En er kunnen zoveel vragen zijn in ons leven, hoe uw weg zal zijn. Gebeden kunnen opstijgen tot de troon der genade. Heere, wijst u mij de weg die gij wilt dat ik zal gaan. Heere, u hebt dat altijd nog gedaan. En dat zult u ook nu doen. Mogen we in deze samenkomst van de gemeente de liefde proeven die u geeft onder de broeders en de zusters. Heere, mag ook het zo zijn dat er kracht vanuit gaat, van uw aanwezigheid. Dat er mensen als het ware naar u toegetrokken worden, zoals die bloedvloeiende vrouw die de zoom van uw kleed mocht aanraken. Heere, mag er zo eens een man, een vrouw zijn, ongelukkig in zichzelf, die de zoom van uw kleed mag aanraken en heling vinden in uw bloed voor al zijn en haar zonden. Opent u het woord, Heere, om dat te spreken in de kracht van de Heilige Geest, getuigend en ook wijzend op u, gezegend Godslam, dat onze zonden op u nam. We bidden dat in uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 108. We zingen de versen 1 en 2, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid, en ook het tweede vers. Intussen krijgt u gelegenheid om uw liefdeoffer, wat u hebt meegebracht voor de dienst van de Heere, af te zonderen, te geven. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de schulddelging van de kerk. Van harte aanbevolen in uw offervaardigheid, al zingend Psalm 108, vers 1 en vers 2.
Thank you.
schriftwoord waar we met de hulp van de Heere bij willen stilstaan vanmorgen in de prediking vindt u in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Romeinen 15, het 16e vers. Romeinen 15, vers 16, waar het woord van God en onze tekst aldus luidt: opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Het gaat hier over de priesterlijke dienst van het evangelie onder de heidenen. Ten eerste, de dienaar van Christus onder de heidenen. Ten tweede, de priesterlijke dienst van het evangelie van God. En ten derde, de offerande der heidenen aan God. Dus de priesterlijke dienst van het evangelie onder de heidenen. De dienaar, de priesterdienst en de offerande. Gemeente, ik ben van harte verblijd, zoals het net gelezen is in de schriftlezing, vol van blijdschap dat ik u weer mag zien. Echt waar. Ik hou ontzettend veel van u. En misschien hebt u het wel gemerkt, de laatste keer, 14 dagen geleden, de laatste preek, toen heb ik echt onder het preken gedacht, zou ik ze nog terugzien. Kan toch? Reizen is gevaarlijk. Maar de Heer is goed. Al die uren, ik heb het gisteren in het vliegtuig van Moskou naar Amsterdam nog even op zitten tellen. 40 uren hebben we gevlogen in allerlei vliegtuigen. 32 uren gereisd in auto's, en vraag niet welke, over de wegen, en vraag ook niet welke. En 75 uren gewacht op de vliegvelden. En de rest geslapen zo goed en zo kwaad als dat kon, en gewerkt. Want de dienst van God is een liefdedienst. En de broeders in Rusland hebben mij gevraagd, en daar wil ik dan nu maar mee beginnen, om u de hartelijke en broederlijke groeten over te brengen. Ze hebben gezegd, toen we zo wat heen en weer gesproken hadden over hoe het bij ons is en hoe het bij hen is, we zullen ook de gemeenten in Nederland gedenken in de gebeden. Laat ik een paar dingen er even van vertellen. U weet, we zijn eerst heel ver weg geweest naar het Verre Oosten, de grens met Alaska. En daar in het Verre Oosten, heel die cirkel eigenlijk rondom de Noordpool, daar wonen 33 volkeren. Dat zijn geen Russen om het zo te zeggen, uiteindelijk natuurlijk wel, maar het zijn echt volkeren, heidenvolkeren. In 1992 zijn de niet geregistreerde baptistengemeenten in Rusland, in Siberië, in gebed gegaan. En ze hebben jaren gebeden of de Heere de weg wilde openen om die volkeren die van God nog gebod weten te mogen bereiken. Ze hebben gebeden en gevast. En ze hebben die 33 volkeren verdeeld over 33 grote gemeenten in Siberië. Iedere grote gemeente kreeg de verantwoordelijkheid over één zo'n volk, om dat te mogen bereiken met het evangelie van God. En als u dan weet, gemeente, dat in 1988 pas de vervolgingen zijn opgehouden, dan moet je toch wel evangelisatorisch zijn ingesteld als je dan nu in 1993 al volop vele zendelingen hebt zitten daar in dat noorden bij al die heidense volkeren. Trouwens, als ze niet evangelisatorisch waren ingesteld geweest, dan waren ze ook niet vervolgd. Want de orthodoxe kerk is niet vervolgd. Maar juist diegenen die met het woord van God de zaligheid van zondaren op het oog hadden en de eer van Gods naam. Je moet bedenken, er zijn mensen die zijn gemarteld en gevangen. Ik heb 2 nachten geslapen in 1 bed met Boris Smit, een man van 74 jaar. Hij kon de littekens van de brandende poken in zijn lijf laten zien. Maar heeft hij altijd ervaren dat Christus zo nabij was dat hij het kon dragen. In navolging van zijn grote meester. Dan gaat er wel wat door je heen. Dan denk je, wat lijden wij nou eigenlijk om het evangelie. En het is de kracht van die gemeenten dat ze evangeliserend bezig zijn. Eerste korte openingspreek op de conferentie in Slava Gorod. Daar preekte een broeder en hij begon de eerste zin En die luidde als volgt. Een levende gemeente is een evangeliserende gemeente. En als een gemeente geen evangeliserende gemeente is, is het een dode gemeente. En het is waar hoor gemeente, echt waar. We zijn een kandelaar in deze wereld. Natuurlijk, die gemeente is nodig en die samenkomst van de gemeente is nodig. Dat we hier vanmorgen weer bij elkaar zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar waarom? Om toegerust te worden. Om tot bekering te komen. Om het geloof te mogen laten groeien onder de zegen en de kracht van de Geest door het woord. En om dan op te treden naar buiten en te laten horen en te laten zien hoe groot onze God is. Een evangelisatorische inslag. We zijn naar de Tjuktji-stam geweest. En we hebben daar bijeenkomsten gehad waar ik u nog wel meer over hoop te vertellen. En misschien, als de gelegenheid er is, ook nog eens wat over mag laten zien. Als u weet dat de niet geregistreerde baptisten bij elkaar 50.000 mensen zijn. En u weet, ze kennen de kinderdoop niet. Alleen de gedoopte volwassenen zijn lid. Maar dan moet u ongeveer dat met 4 vermenigvuldigen. Dan hebt u het aantal zoals wij dat tellen. Dan komt u op ongeveer 200.000. Alleen Siberië heeft 7.000 leden. En in 1993 zijn er 700 nieuwe bekeerlingen uit de wereld tot de gemeente toegetreden. Dat is een groei per jaar met 10% wat van buitenaf binnenkomt. Andere gemeenten, zoals Novosibirsk, zijn in enkele jaren verdubbeld. En al die zendelingen die zijn uitgezonden, die hebben gemeenten mogen stichten. Er zijn overal op nieuwe plaatsen waar niets was dan alleen maar heidenen. Mensen die van God nog gebod wisten. Spontaan door het evangelisatiewerk gemeenten ontstaan. Die groeien en die bloeien. En die zelf het licht weer verder dragen. Wat is God goed? En wat is Hij machtig? En wat heeft Hij ook in Rusland de kerk gezegend? Juist daarom. En ik dacht, gemeente, daar mogen we ook iets van ervaren toch in onze gemeente. Dat het goed is om God te dienen. Dat het goed is om het evangelie uit te dragen naar anderen. Want dan geven we er rekenschap van wie we zelf zijn. We hebben de Heere nodig. Als we het licht mogen laten schijnen, er is geen grotere vreugde dan te getuigen van die gezegende zaligmaker. De Heere Jezus, die gezegd heeft, ik ben met u. Als u uitgaat met mijn woord, wees niet bevreesd wat gespreken zult. Want ik zal u de woorden in de mond geven. Ik zal u de vrijmoedigheid geven. Verwacht het maar van mij. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. We letten in onze tekst op een priester. Geen oud-testamentische priester, maar een nieuw-testamentische priester, die het offer brengt aan de Allerhoogste God. Die God die boven alle afgoden uitgaat, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die deze wereld regeert door zijn Zoon Jezus Christus, en die zijn Zoon gaf aan een wereld verloren in schuld, waar we met de kerstdagen en de adventsdagen weer bij mogen stilstaan. Opdat en ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, gemeente, jongens en meisjes, geloven jullie al in de Heere Jezus. Want dat is de enige weg om zalig te worden. En wie niet gelooft, gemeente, die gaat verloren. En dat is zo verschrikkelijk. Om verloren te gaan. Als we daar een indruk van hadden, we zouden ons vandaag nog bekeren. Zo zegt de Bijbel het. O dat de Heere zijn woord ook vandaag gebruiken wilde. Om harde harten te verbreken. En door de liefde van Christus mensen bereid te maken. Om hem te volgen waar hij ook heen gaat. We letten op Paulus, de grote heidenapostel. Hij heeft zich altijd erg aangetrokken gevoeld om het evangelie te prediken op plaatsen waar de naam van Christus nog nooit was genoemd. We hebben dat gelezen in de versen zo straks. En daar heeft de Heer hem toe geroepen. Aan het slot van zijn brief aan de Romeinen, ons teksthoofdstuk, schrijft hij over de grond en het doel van het apostelschap. In de versen 14 tot 21 spreekt hij over zijn dienst onder de heidenen. En in vers 15 noemt hij zijn apostelschap een genade, een gave, een charisma, staat er, van God. die hem van God gegeven is om het evangelie te bedienen. Net als hij schrijft in de Efezebrief hoofdstuk 3 vers 8. Mij de minste van alle heiligen is deze genade, namelijk van het apostelschap, gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En zo kan Paulus een dienstknecht zijn van Jezus Christus onder de heidenen. En zo bedient hij het evangelie van God. En zo spreekt hij in onze tekst over drie zaken. De dienaar, de dienst en het offer. Onze drie hoofdgedachten. De dienaar, dat is Paulus. De evangeliedienst en de offerande der heidenen. En het bijzondere daarvan is dat het hier niet gaat om een offer voor de heidenen. Of een offer van de heidenen, dat de heidenen brengen aan hun afgoden. Maar dat dit offer waar Paulus over spreekt, bestaat uit de heidenen zelf. In het Grieks staat hier een woordspeling. De woorden van Paulus voor dienen en voor dienst, die hij gebruikt, herinneren aan de dienst van een priester. Paulus is in dit geval de priester en de offergave die hij aan God mag aanbieden, dat zijn de bekeerde heidenen. Dat is de vrucht op het werk die God hem gegeven heeft. De verkondiging van het evangelie. Tot God moet als een vrijwillig offer terugkeren wat hem toebehoort. En zo wordt door de priesterlijke dienst van de zending, worden de heidenen tot God gebracht. En gemeente, bij dat werk, of dat nu in Rusland is, of in Nederland, in Almere of in Lelystad, of in Barneveld, bij dat werk gebruikt God dienstknechten. Die als een gebroken instrument in de handen van de Heilige Geest, als slijk, en meer zijn ze niet hoor. Als slijk in Gods hand dienstbaar mogen zijn. Om de volkeren van deze wereld op te roepen tot bekering en tot geloof. Tijdig en ontijdig. Dat is me nog eens duidelijk geworden. Toen we vlogen van Moskou, we zouden vliegen van Moskou naar Anadir. Dat is het uiterste puntje bij de grens van Alaska. Een vlucht van 10 of 10,5 uur, non-stop. Maar in Anadir was al 2 weken een ontzaglijke sneeuwstorm. Een cycloon. Verschillende mensen waren doodgevroren en het vliegtuig kon niet landen in Anadir. Dus moesten we stoppen in Magadan. 2 uur vliegen daar beneden gelegen. Waarom? God leidt alle dingen, tijdig en ontijdig. We moesten een dag en een nacht wachten op het vliegveld. Valentin Voot, de evangelist van Siberië, die naar de volkeren gaat en de zendelingen begeleidt, was bij ons. Nog 2 andere evangelisten uit Siberië, de broeders Jacob, ik noem de achternamen maar niet, en de broeder en David. En we waren daar op het vliegveld. Nou, we moesten 24 uur wachten. Kom, zei Valentin. We gaan hier beginnen met ons zendingswerk. Ja, dat kun je niet voorstellen hier op Schiphol. Maar daar wel. Er was een hotelletje. En we zijn naar dat hotelletje gegaan. Hebben we alle mensen, alle gasten van het hotel hebben uitgenodigd om in een evangelisatiedienst te komen. Foldertje uitgedeeld. Alle mensen die in het vliegveld heen en weer liepen zich te vervelen. Want ja, iedereen moest 24 uur wachten. We hebben gezegd, gaan we naar de wachtkamer. En daar in de wachtkamer, en je dacht, zouden ze komen? Ongelovig, hè, gemeente. Dan denk je nog, zouden ze komen? Het puilde uit van de mensen. De wachtkamer van het vliegveld. En daar hebben we het evangelie verkondigd. Gezongen. Gebeden. Valentin zegt tegen mij, preek jij maar eerst. En nu was het gelukkig zo, dat er een jonge vrouw was, Lena Voot. En die kent Hollands en Russisch. Het is een Russin, maar ze kent Hollands. Dus ik had gelijk een tolk. Nou ja, daar sta je dan. Op het vliegveld in een wachtkamer. En als je dan ziet wat er voor je zit. Ja, kijk, geen primitieve heidenen zoals we in Irian hebben benaderd. Gewoon zulke mensen als hier op de markt rondlopen. En als er in Almere wonen, zulke mensen. En die zitten dan voor je. O God, wat moet ik ze nou gaan brengen? Erg eigenlijk dat je dan over nadenken moet. Maar het duurde gelukkig niet lang hoor. Want de Heer zegt, in de uren dat ik het nodig heb, zal ik u geven. Ik heb mijn Bijbel opgeslagen bij Johannes 3 vers 16. En gepreekt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou. Maar het eeuwige leven hebben. Een half uur, drie kwartier. Het woord van God gebracht. In alle eenvoud. Zo, zonder schets. Zo je bijbeltje voor je. En preken maar jongens. En de mensen die dronken het in. Als water. Niet te begrijpen. Niet te, u moet dat zelf zien. Je moet dat meemaken. Aan je lippen hangen. Al zo lief had God de wereld. Jullie Russen. God brengt vanavond het evangelie. Want het was s'avonds. S'avonds hadden we die dienst. Luister. Waarom is dat nodig? En gemeente, dan komt het neer op de boodschap van zonde en genade. De goede schepping. De zondeval in het paradijs. Nee, daar hoef je niet omheen te draaien. Dat is het evangelie. Dat God voor zulke mensen. Die dood in zonden en misdaden liggen. En die God vaarwel gezegd hebben. Dat God zulke mensen opzoekt in zijn liefde. Dat God riep, Adam, waar ben je gebleven? Achter de bosjes weggekropen in angst en in slaafse vrees. Ik geef mijn zoon om zondaren te redden. Uit het verderf en te brengen in de gemeenschap met mij. En toen hebben we weer gezongen en weer gebeden. Welke vriend is onze Jezus, mooi hè? Als je dat dan zo zingen kan, als je dat dan allemaal voor je ziet. Die Russen hebben dat ook in hun gezangenboekje. En wij hadden ook zo'n boekje meegenomen. En toen kwam de volgende prediker. Ja, maar er was toch al een uur om, geeft niks. De mensen hadden 24 uur de tijd. Jacob, hij neemt zijn Bijbel en hij slaat hem op in Handelingen 4. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. In alle eenvoud straalt van de jongen af. Zijn ogen... Als je die zag, dan zag je de liefde van Christus, gemeente. En de mensen luisterden weer. En we hebben weer gebeden. En toen heeft Valentin nog gesproken. Een indringende toespraak. Dat ze moesten kiezen. Kiezen voor de dienst van God. Maar dat houdt in de afgoden en het heidendom en alles wat niet van God is. En de wereld vaarwel zeggen. En toen kregen ze allemaal een Johannesevangelie. En nog wat andere folders over de schepping. Prachtige folders. Broeder Willem die meegegaan is, broeder Willem de Hertog, die heeft heel veel lectuur in het Russisch voor Rusland. En die had zijn koffers vol overal, tijdig en ontijdig, uitdelen. En de mensen kwamen na afloop van de dienst vragen, vertel ons meer over deze God. Hoe zit het dan? Er kwam een Russische onderwijzeres, een lerares van een middelbare school, met allerlei vragen. En die... Dat was het onderwerp van gesprek. Heen en weer. Uren in de wachtkamer van het vliegveld. Ik dacht, ja, dat kun je niet maken op Schiphol. Hoewel gemeente, ik weet het niet. We vlogen gisteren van Moskou terug naar Holland. Naar Amsterdam. En we hadden daar, in Rusland, iedere vlucht aan alle mensen die in het vliegtuig zaten, folders uitgedeeld over God en over de Bijbel. En alle mensen zaten aandachtig in die folder te lezen. En het cabinepersoneel en de piloten, ze kwamen naar ons toe om te vragen over God en of we Bijbels bij ons hadden. En verschillende Bijbels zijn uitgedeeld. Je kunt je dat in Holland niet voorstellen, maar toch is het waar. Maar wat ik vertellen wilde, we zaten gewoon in de KLM-vliegtuig van Moskou naar Amsterdam. En nou, dan lopen die stewardessies te glimlachen en... Dat is gezellig en je krijgt wat. Dus op een gegeven moment vroeg aan broeder Willem, mag ik je lege kopje? En hij verstond het niet goed en hij zat in zijn Bijbel te lezen. Hij zegt, wat vraag je om de Bijbel? Nee, zeg je je lege kopje. Hij zegt, je kan beter om een Bijbel vragen, meid. Luister eens, 10 minuten achter elkaar gesproken over de dienst van God. Dat kan in feite in Nederland ook hoor. Dat kan overal. En ik denk gemeente, het moet ook overal. Heb je een Bijbel? Ja, zegt ze, maar die heb ik gehad toen ik van school ging. Maar lees je erin? Nee, ze heeft er nooit meer in gelezen. En toen een heel gesprek, weer zonde en genade. En toen we weggingen, bedankte ze voor het gesprek. Dat zou je niet verwachten. En toch, onze God is zo groot, gemeente, maar wij moeten dat vertellen. Vertellen aan anderen. En als we dat doen, dan komt de Heer erin mee. En dan zal Hij zelf zorgen dat het zaad wortel schiet. En dat het vrucht draagt. Want Hij heeft beloofd, het woord zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar alles doen wat Hem behaagt. En zo moeten we dienstknechten en dienstmaagden zijn. Van die ene koning die zijn leven gaf voor de zonden der wereld. Duidelijk zegt Paulus ook dat de prediking van het evangelie geen nut zal doen. Als de Heilige Geest niet zelf dat woord neemt en toepast
indraagt in de harten van de hoorders. Dat bedoelt Paulus in onze tekst. Als hij het heeft en zegt dat die offerande der heidenen alleen maar aangenaam is voor God. Als ze geheiligd wordt door de Heilige Geest. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus onder de heidenen. Tot dat werk had de Heer hem geroepen. Is niet geroepen door mensen, maar door Jezus Christus zelf. Nadat hij zelf uit de duisternis geroepen was tot Gods wonderbare licht. Niet voor niets heeft hij zo'n bijzondere bekeringsweg gehad. Nee, die zijn er denk ik niet meer. Die zo'n bijzondere weg gehad hebben als Paulus. Gods gewone weg is vaak anders en langzamerhand. Hoewel, als je uit de wereld komt, dan zal er toch een radicale omkeer moeten zijn. Maar bij Paulus was het nog meer nodig, omdat hij de dienstknecht van Christus moest worden onder de heidenen. De apostel, maar er was een probleem. Paulus was de 13e apostel en dat kon niet. Want er waren er al 12 naar de 12 stammen Israëls uitgezonden door Christus. En daar was Paulus niet bij geweest. Heel zijn leven heeft hij moeten, als het ware moeten opkomen voor zijn apostolisch gezag. En daarom in iedere brief leest u het weer. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, maar door Jezus Christus. Rechtstreeks van de hemel geroepen. Eerst in zijn bekering. Saul, wat vervolgt ge mij? Daarna in zijn roeping tot de heidenen af te gaan. Ik zal u verre tot de heidenen afzenden. De heidenapostel om het evangelie van God te bedienen onder de heidenen. Een dienstknecht van Jezus Christus. Ieder die de Heere lief heeft, staat in zijn dienst. Of je nou in een ambt staat of niet in een ambt, dan heb je in ieder geval het ambt aller gelovigen. We staan in zijn dienst. En gemeente, dat systeem in Siberië, ja, ik noem het maar systeem, laten we zeggen de methode, de manier, dat spreekt me eigenlijk veel meer aan dan hier in Nederland. Weet u hoe ze dat doen met de predikers? Dat doen ze zo. Er is een gemeente en zodra er iemand tot bekering komt en wedergeboren wordt en Christus gaat lief krijgen, dan zeggen ze, volgende week moet je preken. Ja, maar volgende week moet je preken. En de week erop ook. En dan gaan ze luisteren. En als het niks is, dan zeggen ze, nee, daar ben je niet voor geschikt. Heb je misschien feeling voor kinderwerk? Doe dat eens een paar weken. Of heb je een gave voor iets anders? Doe dat eens. En waar het dan klopt, waar het klikt, waar de gave is, daar komt de plaats in de kerk. En als het wel goed gaat, dan worden ze toegerust. En dan wordt gewacht of er vrucht is op het werk. En als er een man of 3, 4 echt tot bekering gekomen is onder de dienst van zijn broeder. Ze zeggen, oh nou, dan weten we nu dus dat je door God geroepen bent. En dan worden ze bevestigd in het ambt. Mooi hè gemeente. Dat is mooi. Daar kun je best iets van leren. Zo gaat het in de Baptistenkerk in Rusland. En zodra er iemand tot bekering komt, zoeken ze of het geen dienstknecht van Jezus Christus kan worden. Er zijn honderden broeders die het woord van God prediken. En die broeders waarvan het werk vrucht draagt, die worden bevestigd tot predikant. Zo noem ik dat hier maar. En die gaan uit en in de gemeente, de toerusting van de gemeente, het jeugdwerk. Maar ze gaan ook uit naar de zendingsvelden, naar die 33 verschillende volkeren. Die daar soms in tenten wonen. Dat kunnen lezen in de Paulus, de Ewenken. Met 34, 35 tot 40 graden onder nul bij de rendieren wonen. En daar gaan die mensen, die evangelisten ook wonen. Om het woord van God te bedienen onder de heidenen. Ja, zegt Jezus tegen zijn discipelen, gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Zo gewillig, zo brandend van ontferming tot verloren zondaren. Ga uit in de wereld en predik mijn woord en ik ben met u. En ik zal zorgen dat er vrucht komt op het werk. Oh, het kan natuurlijk ook zijn dat je het niet gelijk ziet. Want de Heer, de Bijbel zegt ook, werp uw brood uit op het water. En ge zult het vinden na vele dagen. Dat kan wel eens zijn de laatste dag. De dag van Jezus Christus. De dag dat onze koning komt. Om ons heil te volmaken. Dat dan pas blijkt hoe hij het werk gezegend heeft. Dat kan ook. Ook onder de volkeren van deze wereld. Maar denk aan uw grote meester, zegt Jezus. Als hij zijn discipelen uitzendt. En gemeente, als je op hem ziet, die zijn leven gaf voor zijn schapen. En die zichzelf opofferde op het kruis. Dan is er ook gewilligheid om deze koning te dienen. En voor hem te leven. Er was in ons evangelisatieteam. Was er ook een jonge vrouw. Was getrouwd met een ingenieur. Had 2 kinderen. En Die jonge vrouw die was nog maar 3 jaar geleden tot bekering gekomen. En nu voor het eerst meegenomen in een evangelisatieteam voor het kinderwerk. Om dat te doen. Vindt u dat niet prachtig? 3 jaar bekeerd. En dan, zeg maar gewoon, ja, evangelisten. Nee, niet dat ze daar de vrouw in het ambt hebben. Ze leven helemaal volgens de Bijbel. Meer nog dan wij. Daar zal ik misschien ook nog wel eens wat van vertellen. Maar dat evangelisatieteam bestaat dus uit mannen en vrouwen. En die vrouwen die doen het kinderwerk. Op de lagere school, de jeugd van de gemeente wordt bij elkaar gehaald. En zo, ieder die Christus lief heeft, die doet iets in het koninkrijk van God. Paulus, hij noemt zichzelf ook een dienstknecht. Daar gaat het om. Maar nu staat er in onze tekst een woord, dat vind je maar 1 keer in het Nieuwe Testament voor dienstknecht. En dat is liturgos. Ons woordje liturg komt daar vandaan. Meestal staat er diakonos, dienaar, of doulos, slaaf. Hier wordt het apostolaat voorgesteld als een priesterdienst. De enige plaats in het Nieuwe Testament. Paulus vergelijkt hier zichzelf met zo'n oud-testamentische priester die in de tempel offeranden brengt. Van de engelen staat dat ze gedienstige geesten zijn, uitgezonden tot dienst dergenen die de zaligheid beërven zullen. 14 dagen geleden hebben we het er nog over gehad. Liturgerende geesten, liturgos, uitgezonden tot diakonia, tot dienst voor degenen die de zaligheid beërven zullen. Daar hebt u dat woord en daad, woord en dienst. Het gaat erom, hoe komen de zondaren tot zaligheid, hoe komt God aan zijn eer en hoe dienen we elkander in de liefde. Paulus, de dienstknecht. De liturg. Die twee hangen dus samen, die betekenis, de eer van God en het heil van de naaste, de bekering van de heidenen. Maar Paulus zegt, daar wil ik de eer niet van opstrijken als God het werk zegent. Dat viel me ook zo op. Tijdens de eerste conferentie gaven de evangelisten die in het noorden van Siberië, dat zal ik maar zeggen, die grens zo tegen de Noordpoolcirkel aan, onder die volkeren werken, die gaven allemaal verslag. Bij de een was een nieuwe gemeente ontstaan, bij de ander waren 25 mensen tot bekering gekomen en weer een ander had weer wat anders. Maar zeiden ze allemaal, we zeggen dit niet om te zeggen dat wij het zo goed doen, maar het gaat maar om 1 ding en dat is om de eer van God. En dat zie je hier bij Paulus ook, hij wil de eer niet zelf opstrijken van de zegen die God geeft op het werk, want in onszelf zijn we onnutte dienstknechten, maar het is alleen maar dat God het werk wil zegenen. Kijk maar, in vers 17 zegt hij dat ook, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God dan gaan. Hij zegt niet, ik ben zo'n geweldig prediker, er zijn zoveel mensen onder mijn bediening tot bekering gekomen. Nee, Jezus Christus, die heeft het gedaan. Hij alleen. Paulus heeft geen enkele heiden tot bekering kunnen brengen. Maar Christus heeft dat gedaan door hem. Vers 18. Want ik zou niet durven zeggen iets. Terwijl Christus niet door mij gevrocht heeft. Mooi hè gemeente. Als een dienstknecht op zijn plaats is. Dan wijst hij altijd op Christus. Op de meester in wiens dienst hij of zij staat. Christus heeft het gedaan, zegt hij. Niet ikzelf. Christus, die wekte door de prediking van Paulus mensen uit de dood tot het leven. Hij riep velen uit de duisternis tot het licht. Hij verbrak de ketenen van de zonde en het heidense leven in afgoderij en bijgeloof. En hij bracht degenen die eertijds verre waren, nabij door het bloed van Christus. Hij vergaf de schuld. Hij nam goddelozen aan tot zijn geliefde kinderen en erfgenamen. Hij brak de mond van de stommen open om zijn lof te verkondigen. Niet Paulus deed dat werk, maar Christus deed dat werk. Door zijn Heilige Geest, door Paulus heen. Paulus was maar een middel. Wij zijn maar een middel. Maar Christus doet het werk. En zo trekt hij, die gezegende koning, vanuit zijn verhoging aan de rechterhand van de Vader, alle volkeren tot zijn heil. En hij maakt ze deelgenoot van de gaven die hij voor hen verworven heeft. Tot zover onze eerste gedachte. De dienstknecht, de dienaar van Christus onder de heidenen. En nu het tweede. De priesterdienst van het evangelie van God. Kijkt u maar, Paulus zegt, het evangelie van God bedienende. Het evangelie is een blijde boodschap. Dat er voor zondaren redding is in Christus. Adam en Eva kropen weg uit angst voor God. Geen zondaar zoekt uit zichzelf naar God en naar het evangelie. Maar God openbaarde de moederbelofte en hij beloofde zijn zoon te zenden vanuit zijn eeuwige liefde tot zondaren, vanuit zijn eeuwig welbehagen, zijn evangelieplan om zijn zoon te zenden naar deze wereld. Hij heeft het uitgevoerd. Dat plan lag al klaar, zodat het in werking trad nadat de mens God verlaten had. Let maar op het woordje evangelie van God. Hij zegt het evangelie van God bedienende. God heeft dat evangelie aan Paulus toebetrouwd om het te prediken. En dat woordje bedienen, dat is wonderlijk in het Grieks, wijst dat ook weer op die oud-testamentische offerdienst. Eigenlijk staat er letterlijk het evangelie van God opofferende. Maar, het is wel goed vertaald, het evangelie van God bedienende. Maar het wijst op het heilige werk van de priester. De priester die het zoenoffer brengt. En daarom mag Paulus het dankoffer straks brengen, de bekeerde heidenen, als een offerande tot God. Maar vanuit dat zoenoffer van Christus mag Paulus wijzen op de verzoening. Predikende verzoening met God. Zoals in 2 Korinthe 5, de bediening van de verzoening, het woord der verzoening. Wij dan gezanten van Christus wegen, wij bidden u, laat u met God verzoenen. Dat is toch de boodschap van het evangelie, of niet? Of je nu tot een heiden komt, een moderne heiden of een primitieve heiden of waar je ook komt in deze wereld. Het is altijd dezelfde boodschap. Laat u met God verzoenen. Dat kan. Hoezo? God heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Al zo lief had hij deze wereld. Christus bracht het zoenoffer. Paulus roept vanuit die door Christus verworven verzoening met God. Laat u dan verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die enige hoge priester die zijn leven gaf voor zondaren. Zalig worden om Jezus wil. Heidenen, predikte Paulus, u kunt met God verzoend worden. Maar dat betekent ook, gemeente, dat je niets afdoet van de boodschap. En dan hoef je echt niet bang te zijn dat de mensen weglopen of dat ze beledigd zijn. Om te zeggen, jullie gaan verloren als je doorleeft zoals je nu leeft. Je bent op de brede weg. Je bent op weg naar het eeuwig verderf. Maar je kunt gered worden. Want God is liefde. En God zond zijn zoon. En dit is zijn wil. Dat je gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. Misschien zitten hier ook mensen. Kinderen, jongens en meisjes. Die echt met die vraag worstelen. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe ontvang ik dan die vrede met God? Kan ik er iets voor doen? Moet ik er iets voor laten? Ik hunker daar zo naar. Met God verzoend. Wat moet dat heerlijk zijn? Oh ja, gemeente, dat is waar. Dat is zo heerlijk. Dan is er zoveel blijdschap in je hart. En zoveel vreugde. Je zou zo over kunnen stappen naar de hemel. Maar de Heer zegt, nee, nog even wachten. Je moet nog getuigen. Getuigen van mij. Want er zijn nog andere schapen die van mijn stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. Maar dat doe ik door jullie dienst. Getuig en verkondig het evangelie. Wat heerlijk om te ervaren dat je geen schuld meer hebt bij God. Dat er geen vertorend God meer is over je zonden. Maar dat er vrede is en vreugde en blijdschap. En die verzoening die vindt plaats in de bediening der verzoening. Het evangelie van God bedienende, zegt Paulus. Daar wordt God ontmoet. Waar het evangelie wordt verkondigd, daar gebeurt iets. Dat is niet een verhaal over God. Maar daar is God. En daar spreekt God. En daar is de Heilige Geest. En daar wordt het bevinding. Daar wordt het doorleefde werkelijkheid. Dat we schuldig staan voor God. Maar ook waar Christus in beeld komt. Als de gekruiste en de opgestane zaligmaker. Daar wordt het ervaren. Er is vrede door zijn bloed. Zondaren worden in de schuld gezet en zondaren worden vrijgesproken. En er hoeven echt geen paar jaar tussen te liggen hoor. Dat kan op één en dezelfde dag. Wat zeg ik? Dat kan onder één en dezelfde prediking. Denk maar aan de stokbewaarder. Hij staat bibberend voor Paulus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Je moet geloven in Jezus, zegt Paulus. En hij doet het. En ze gaan naar huis en hij wordt gedoopt. En hij is verblijd dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden is. Denkt u, gemeente, dat God dat nu niet meer kan? Denkt u dat je daar 5 jaar over moet doen? Oh, dat kan wel. Ik spreek dat niet tegen. Gods weg is zo verschillend. Maar ik denk dat het ook wel eens zo lang duurt. Omdat wij er zoveel tussen gemaakt hebben. En zoveel dammen opgeworpen hebben. Om te komen tot die gezegende Heer Jezus. Die rechtstreeks tot ons komt. En die zegt, ik wil maar één ding. Leg je hand op mijn zoenoffer. Wees tevreden met mijn bloed, want God is er ook mee tevreden. En dan hebt u verzoening. En dan is er vrede en vreugde en vergeving van zonde. God buigt zelf in de bediening van het evangelie zo laag tot ons neer. Tot arme verloren zondaren, zo rijk, zo innemend, zo indringend. Dat hij ons hart wil volmaken en verbreken door zijn eeuwige liefde. Zodat u dat horende en dat ziende en daarvan onder de indruk zijnde zegt. Heere, als u dan zo bent dat u voor vijanden gestorven bent. O gezegend offerlam, grote hoge priester. Dan wil ik u ook dienen, dan wil ik geen dag lang. Langer meer wachten. Neem mijn leven en laat het Heere toegewijd zijn tot uw eer. Tegen zoveel liefde van uw kant, dat u al zo lief de wereld had, dat u uw enige geboren zoon zond. Tegen zoveel liefde kan ik niet langer op. En ik wil er niet meer tegenop ook. Heer, ik geef me aan u volkomen. Gij hebt me overmocht. Gij zijt me te sterk geworden. Dat wonder, gemeente, dat gebeurt vooral onder de verkondiging van het woord. Dan gelooft u dat Christus het meent met uw zaligheid. En u ziet geen andere weg dan de ene weg die tot God leidt. En daarom zegt Paulus het evangelie, die blijde boodschap voor verloren zondaren. Het evangelie van God bedienende. U komt terecht in het spanningsveld van enerzijds Gods toorn over uw zonde. En anderzijds Gods liefde in Christus tot de verloren wereld. En die hoogspanning rondom het kruis die raakt uw hart. En de geest stoot door met de boodschap van het woord tot in de diepste vezels van uw bestaan. U ervaart de aanwezigheid, de adem van de levende God in Christus. En Jezus laat zijn bloed druppen in uw verslagen hart tot vergeving der zonden. En daar hebt u vrede met God. En daar knielt u neer. Wat hebben we vaak geknield? 'S morgens en 's middags en 's avonds. Wat hebben we gemeenschap mogen hebben met de broeders? Samen in ootmoed op de grond geknield. Ja, dat kun je hier niet doen. Hoewel, ik weet het niet. Niet dat ik dat nou ga invoeren hoor. Maar ze zeggen tegen ons, dat kunnen we niet begrijpen van jullie. Dat jullie zittend bidden. Niets is oneerbiedigend dan lui en zittend te bidden. Zij bidden staande of knielend, één van twee. En de banken zien er ongeveer net zo uit als hier. Maar als ze zeggen we gaan bidden, dan knielen ze allemaal zo op de grond. En dan bidden ze tot God. Eén begint en de ander gaat verder. En ieder zegt amen na elk kort gebed. Totdat de leider zelf het laatste gebed uitspreekt. En dan staan ze weer op. God wil gediend worden. Hij wil dat we ons klein maken voor hem, die grote God, en dat we eerbiedig zijn voor zijn naam. En daarin komt God mee met zijn Heilige Geest. Hoe heerlijk, hoe indringend, hoe nodigend komt God in het evangelie. En als hij dat doet, gemeente, dan zie je pas hoe verantwoordelijk je zelf bent. Dan zeg je niet meer, God moet het doen. Ja, dat zeg ik ook hoor, dat God het moet doen. En dan zegt de Bijbel ook, maar er staat ook, God doet het. En hij wil uw zaligheid. En hij heeft geen lust in uw dood. En zo komt God tot ons. En dan zie je hoe verantwoordelijk je bent. Als je Christus verwerpt, dat je verloren gaat om eigen schuld. Alle onschuld wordt benomen. Je kunt niet verder meer in eigen kracht. Je tegenstand breekt en je hart verbrijzelt. En je vernedert je voor die hoge God. En je gaat God gelijk geven. Als die zegt, zondaar, je kunt voor mij niet bestaan. Je erkent de schuld die hem tot straf bewoog. Je buigt zo hartelijk. Daar houden al onze offeranden op. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Maar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. En zo leert God ons onze plaats te verstaan. En zo wil hij met zijn geest doorstoten. Tot in de diepste diepten van uw hart. En van uw nood. En van uw onverzoende leven. Vijanden, ze worden met God verzoend. En daarom, gemeente, is het ook nodig dat we leren dat we vijanden zijn. Niet nette mensen en keurige fariseertjes, maar vijanden van God en van Christus. Onze grootste zonde is het ongeloof. Onze grootste zonde is dat we God niet verheerlijken. Onze grootste zonde is dat we die God die de wereld lief had, zodat hij zijn zoon zond, dat we die God niet lief hebben. Als u hem niet lief hebt, dat is uw grootste zonde. En daar wil de Heere u aan ontdekken, ook vandaag in de prediking. En daar wordt zalig worden van uw kant onmogelijk. En het wonderlijke is dat heel je hart naar God getrokken wordt. En dat krijgt de algenoegzaamheid. Van de verdiensten van de Heere Jezus. Die in het evangelie van de verzoening tot ons komt. Zo'n waarde. Dan gaan je ogen open voor Christus en dan verandert alles. Als Hij met zijn vrede in je hart komt, dan zeg je één ding weet ik. Dat ik blind was en dat ik nu zie. Ziet u wat een worsteling dat is? In het leven van een mens om zichzelf prijs te geven. Om je over te geven in de handen van God. Die niet onze dood, maar ons leven op het oog heeft. Nee, de Heere zegt niet in de prediking. Mensen, je bent allemaal zondaar. En Jezus is voor zondaar gekomen. En je zonden is met God verzoend. En dat moet je nou geloven. Zo is het niet. Dat leert de moderne apostolaatstheologie. Dat is niet volgens de Bijbel. De Bijbel zegt dat alleen wie in Christus gelooft het eeuwige leven heeft. En wie niet in hem gelooft. De Bijbel zegt niet die zijn zonde is verzoend. Maar de Bijbel zegt de toorn Gods rust op hem. Zie je nou gemeente hoe belangrijk ook de toepassing van dat evangelie in je hart is. Dat is het enige middel om zalig te worden. Het enige middel waardoor heidenen tot bekering komen. De Dordtse leerregels zeggen het ons, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Hier in Lelystad, in Almere, helemaal in het oosten van Rusland, van Siberië, tot de Tjuktjes en tot allerlei andere volkeren en stammen die daar leven. En die mensen worden opgeroepen tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Ik zou niet weten wie we anders moesten geloven dan in Christus de gekruisigde. En waar dat gebeurt, daar wordt het evangelie bediend. Als Paulus vanuit het volbrachte werk van die grote hoge priester Jezus Christus predikt. Laat u met God verzoenen. Dan betekent dat kom tot Jezus. Opdat u met God verzoend zult worden. Laat het komen in uw hart tot de toepassing van die vrede en die vreugde en de vergeving der zonden. Leef niet aan hem voorbij. Paulus wijst daarmee op de bevindelijke doorleving van de inhoud van het evangelie. Dat bedoelt hij ook als hij ons tekstverband zegt in vers 19. Door de kracht van de geest Gods. Dat is nodig. De kracht van de geest Gods. En zo zegt hij ook dat hij het evangelie van Christus vervuld heeft. Vervuld. Het is duidelijk, het werk van de geest is nodig om het woord van God toe te passen in de harten. Dan gaat er kracht van uit en dan wordt het evangelie vervuld. Dan komt het tot zijn doel. Betekent niet alleen zoals Paulus zegt van Jeruzalem af tot Illyricum toe heb ik het evangelie van Christus vervuld. Natuurlijk, je kunt de plaatsen aanwijzen op de wereldkaart waar het evangelie gekomen is. En waar mensen tot geloof gekomen zijn. En daar gaat het om bij die vervulling. Dat mensen tot het geloof komen. Want wat is nu die vervulling van het evangelie? Dat het evangelie in ons leven persoonlijk een kracht Gods tot de zaligheid wordt. Pas dan wordt het evangelie vervuld, als de mens tot wie het komt, zich werkelijk met God laat verzoenen. En zo komt het evangelie tot zondaren. Gemeente, is het ook al in uw leven vervuld, jongens en meisjes? Hoeveel jaar heb je het woord van God al gehoord? Heb je de Heere lief? Wacht daar niet langer mee. Ons leven is broos. En de Heer heeft recht op je jonge leven. Op ons leven, gemeente, op onze beste krachten, dat we die besteden in de dienst van hem en tot eer van uw naam. Kent u die ontdekking aan uw zonden? Kent u dat wonder dat er voor zulke verloren zondaren zaligheid is in Christus? Dat God daar zijn zoon voor gaf. O, dan wordt dat woord van God zo persoonlijk. Een blijde boodschap. Wat een evangelie. Om midden in de gebrokenheid van ons leven, waar we ons leven moeten verliezen voor God, omdat we niet voor hem kunnen bestaan, te mogen horen van die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid, Jezus Christus, die gehangen heeft aan het kruis om voor de zonde te boeten, daar wordt hij toch dierbaar. Dan ga je toch op hem zien en hem liefhebben en van hem houden. En ja, net als Zacchaeus, dan is er blijdschap in je hart. Hij ontving hem met blijdschap. Dierbaar wordt hij. Als je oog voor hem open gaat. En je mag heerlijkheid zien. In zijn middelaarsgraveerselen. In zijn doorboorde handen. En zijn gestriemde rug. En zijn met doornen gekroonde hoofd. Zou dat je niet doen uitroepen met de bruid in het hooglied. Als de geest zo door het woord Christus in je hart brengt. Zulken is mijn liefste. En zulken is mijn zielenvriend. Welk een vriend. is onze Jezus, die in onze plaats wil staan, hangende aan het vloekhout des kruises. En dan ga je verstaan wat dat is, de dienst van het evangelie, en wat dienen is, het dienen van de Heer, dat je de eer van zijn naam op het oog hebt, en dat je jezelf als een levend dankoffer voor God wil opofferen, en dat je de kaars van je leven wil laten branden voor hem en voor zijn dienst, en dat je afscheid leert nemen van de zonde en de wereld. Dat gebeurt daar ook heel radicaal, gemeente. Ik heb dat me laten vertellen, en ook in de gesprekken met de mensen gehoord en gezien. Ik weet wel, bij ons, wij hebben de kinderdoop, dus onze kinderen worden opgevoed in een christelijk gezin, dat worden ze natuurlijk daar ook. Ze zegenen daar de kinderen, daar gaan we nou maar niet verder over theologiseren, want God werkt daar krachtig door zijn woord en door zijn geest. Maar als iemand tot bekering komt, dan neemt hij radicaal afscheid van heel de wereld. En dan zeggen ze, Paulus zegt, als ik mijn broeder nog door iets zou ergen, ik zou in der eeuwigheid geen vlees eten. Als ze wederom geboren worden, ze zeggen, dan gaat het eerste de tv het huis uit. Want daar komen zoveel prikkels uit voort die ons tot zonde aanzetten en tot verleiding. De drank, de wodka, die blijft buiten het huis. Ik zat in een vliegtuig ergens van de ene naar de andere plaats. Er zaten twee jongens en die dronken in 2 uur 2 flessen wodka leeg. Ze waren stomdronken. En het gebeurt ontzaggelijk veel. Er is heel veel dronkenschap. Nou, de wodka gaat het huis uit. Geen druppel meer. Ze roken niet meer. Daar stoppen ze ook mee. De oorbelletjes gaan eruit en de lippenstift gaat eraf. Ik moest zelfs mijn ring afdoen. Ik zeg, Lena, maar dat mag ik niet. Want dat doen slechte mannen. Die doen hun ring af als ze in de vreemde zijn. Ze zeggen, nee, dominee, je moet het doen. Je moet je ring. Want er zijn broeders op die conferentie. 160 predikanten hebben mogen toespreken, gemeente. God gaf de kracht ervoor. Want we hadden een hele dag gevlogen. En toen dacht ik, nou, nu zijn we er in Novosibirsk. Hier is de conferentie. Nee, zei ze, je moet een hele nacht nog in een auto rijden. Zo'n oud, roestig, bonkend ladaatje. Waar de lucht onder de motorkap vandaan steeds in de cabine kwam. Zodat je misselijk werd van die benzinedampen. Holder de bolder. Heel de nacht. Heb je een dag gereisd, je hebt de nacht gereisd, je hebt niks geslapen. En dan kom je 's morgens aan en zeggen ze, nou moet je 3 lezingen houden. Ik wist dat pas vlak van tevoren. En ik heb nog gedacht, zal ik het maar niet doen. Dat kan toch geen paard volhouden. We waren al heel vermoeid van die evangelisatiereis. En dan een hele dag reizen, een hele nacht in een auto. En dan doe je geen oog dicht. Hier wel hoor, Mercedes, dat is makkelijk. Maar zo'n ladaatje en die wegen, dat is wat anders. Maar de Heer gaf zoveel liefde in mijn hart. Tot de broeders. En hij sprak, gemeente, maar 1 woord. En de broeders gegroet hebbende, grepen ze moed en werden ze vertroost. Zeg, Heer, ik ga al. Geen probleem, ik ga. En geeft u me dan maar kracht. En dat heeft hij gedaan, hoor. Want Lena zei tegen me, broeder Kees, je bent zo fris als een hondje. Ik zei, nou, dat dan heeft God onze gebeden gehoord. En daar op die conferentie hebben de broeders ontmoet. En daar hebben we ook gehoord hoe rigoureus men zich bekeert. En dat doen ze juist om het onderscheid heel duidelijk te laten uitkomen. Tussen de kerk en de wereld. Mijn ring moest uit. Nou, met een beetje zeep, u weet hoe dat gaat. Ik dacht, ik doe het maar. En er waren verschillende broeders. De ene streek, daar mogen ze een stropdas dragen. Dat zijn geen gelukkige mensen, vind ik. En in die andere streek, daar mochten ze godsdienstig dan. Hun traditie zei geen stropdas, want dat hoort bij de wereld. Ik dacht, hadden we dat maar in Holland, want ik heb zo'n hekel aan dat ding. Maar goed, voor u doe ik hem aan. Maar wat doen ze nou? Al die broeders hebben geen stropdas aan. Waarom niet? Nou, ze willen een ander niet ergeren. Vindt u dat geen mooi principe? Dan heb je geen ruzie in de kerk. Geen stropdas aan. Geen ring aan. Geen ergernis geven. Rigoureus laten zien wie je wil dienen. Daar zit veel goeds in. Natuurlijk, je kan dat overdrijven. Dat weet ik ook wel. Ik had liever mijn ring aangehouden. Maar alle kettingjes en pareltjes en alles gaat eraf. Want, zeggen ze, dat doet de wereld. En wij zijn geheel anders. En Paulus zegt dat je daar niet in zoeken moet. Vooruit. We hebben het allemaal zo gelaten. 1 ding gaat het om. Dat je geen aanstoot geeft. En dat je met elkaar God lief hebt. En dient en met elkaar zingt. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten dan u alleen. O grote God, Vader, in uw verkiezende liefde. Zoon, in het offer dat u bracht aan het kruis. En Heilige Geest, die in onze harten wil wonen. Om ons te leiden en te verzekeren. En te verzegelen van ons aandeel in Christus. Dat was onze tweede gedachte. De dienaar hebben we gelet onder de heiden. De priesterdienst en nu het derde nog de offeranden aan God. Maar we gaan eerst zingen. Over die priesters uit Psalm 132. Vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ook vers 10. Ik zal Sion, ik zal de armen spijs hier zegenen. 132, vers 6 en vers 10. Dienaar van Jezus Christus onder de heidenen, de priesterdienst van het evangelie en waar we mee eindigen de offerande der heidenen aan God. Want gemeente, die dienst van Paulus onder de heidenen is niet vruchteloos. Er komt een offer der heidenen, zegt hij. En dat offer bestaat uit de heidenen zelf die door de dienst van het evangelie tot bekering gekomen zijn en die Paulus aan God aanbiedt als een offergave. Dat offer komt God toe. Het offer waar het hier om gaat is dus niet het afgodenoffer, maar de gelovigen uit het heidenom getrokken door de apostolische prediking en afgezonden door de Heilige Geest van deze wereld. De prediking draagt vrucht, want God heeft gezegd dat zijn woord niet ledig wederkeren zal. Uw arbeid zal niet ijdel zijn in de Heere. Daar staat God zelf voor in. Daar staat het welbehagen van de Vader voor in, zijn verkiezende liefde. Daar staat het offer van de Heer Jezus voorin, zijn verlossende arbeid. Daar staat de gewilligheid van de Geest voorin, om zondaren toe te brengen tot God. Daar hebben we ook iets van mogen zien. We kwamen met een helikopter in het dorp Kantjalan. Een heidensdorp, helemaal in het noorden. Zodra de helikopter landde op een goede plaats, van alle kanten kwamen heel nieuwsgierig allerlei sneeuwscooters aan. Het was daar 37 graden onder nul. En dus niet zo warm, maar we hadden onze kleding meegenomen. Sneeuwscootertjes aan om de koffers met een aanhangwagen, een slee erachter, een slee om de koffers erop te zetten. En ze zeiden, wat kom je doen? En toen zeiden we, we komen met de Bijbel. We komen jullie vertellen over God. En dat was goed. En de burgemeester kwam. Dat was een Rus. Een lange Rus, maar die was burgemeester onder de Tjuktjes, zo'n stam van die mensen, een beetje donkergele huidskleur, zwart sluik haar, spleetoogjes, klein. We mochten een wachtruimte, een huisje, een soort guesthouse. Daar mochten we gebruik van maken, daar mochten we die dagen bougineren. En we zijn direct 's middags het hele dorp wezen uitnodigen. Door de sneeuw, bontlaarzen aan. Zo'n berenmuts op. Door door de sneeuw naar al die huisjes, kloppen op de deur. Velen waren dronken, mannen, vrouwen, jonge mannen. Maar de nuchteren hebben we aangesproken gezegd, vanavond om 7:00 in het clubhuis. Daar willen we jullie de blijde boodschap vertellen van God, om jullie gelukkig te maken, om jullie te verlossen. En Valentin Voot, die was al gauw naar de lagere school gegaan. En die had van de directrice toestemming gekregen om kinderevangelisatie te doen op de lagere school. Hij zei, mag ik ook kinderbijbeltjes in het klein uitdelen? Ze zegt, ik wil eerst jullie boodschap luisteren. En als het goed is, dan mag je morgen terugkomen voor opnieuw jullie verhalen. En dan mag je die boodschap geven, die bijbeltjes geven. En daar kwamen om 5:00. De zalen zaten stampvol met kinderen. De directrice in vol ornaat, luisterend naar de boodschap. We hebben wat verteld over de Papua's, wat verteld over Holland. En Tatjana, die vrouw die tot bekering gekomen was, waar ik u van sprak, die deed het kinderwerk schitterend. Alle kinderen luisteren. De directrice zat glimlachend te knikken en er instemming te betuigen. En we waren klaar. Ze zei, dat is voor het eerst dat ik dit hoor. We zeiden, en die kinderen, ze zegt, dat is voor het eerst dat ze dat horen. Zij leven in het heidense geestengeloof. Wij Russen denken er weer anders over, maar dit verhaal wat jullie ons vertellen, dat horen we voor het eerst. Dat er een God is die zich met ons bemoeit en die zijn eigen zoon geeft om zondaren te redden. 'S Avonds om 7:00, nou ik had al niet meer gelukkig die gedachte van zouden de mensen wel komen, want ze waren er. Het clubhuis zat vol. Bontjassen aan, bontlaarzen aan, die kleine kinderen, schitterend. Jong en oud zat er. Onder het grote portret van Marx en van Lenin. Ik dacht, wat is God toch een God van wonderen. Dat was toch voor 1988 ondenkbaar geweest, dat daar onder het portret van Marx en Lenin evangelisten bezig zijn om de kleine kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Ze hebben gezongen, teksten aangeleerd, zoals wij dat ook doen bij de kinderclub. Ik weet niet precies waar ze hun informatie van hebben, maar het komt helemaal overeen. De manier, de liederen, de teksten aanleren, het Bijbelverhaal vertellen. Flanel gebruikte Tatjana er zelfs bij. En de kinderen zeiden, kom je morgen weer? Ja, zegt de directrice, morgen mogen ze weer op de school komen. En de volgende dag gingen we weer. En toen kregen we weer oudere kinderen en de jongere kinderen kwamen er weer bij. Allemaal, broeder Willem die had tassen vol snoepjes meegenomen, die kregen ze eerst. Dat was natuurlijk ook wel aardig. Maar wat belangrijker was, ze kregen allemaal een traktaatje, een klein kinderbijbeltje. En dat zouden ze doorlezen. De leraressen kregen een grote bijbel, een Nieuwe Testament. En daar waren ze dankbaar mee en blij. Nooit van gehoord, zeiden ze. Nog nooit hebben we deze boodschap gehoord. Het is wat, hè. En dat daar nu 3 jaar geleden de gemeenten in Siberië voor op de knieën zijn geweest. Heere, opent u de weg dat die volkeren daar helemaal in het noorden, in de kou en in de sneeuw, dat die daar het woord van u mogen horen. En God opent de weg en God geeft kapitaalkrachtige mensen, want zelf hebben ze dat geld niet, om de vluchten te betalen, om het materiaal te betalen en om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Er was een Tjuktsi vrouw. Die hele gesprekken had met evangelist Jacob en die vertelde. Ze zegt, ik wil zo graag wel in die God van de Bijbel geloven waar jullie over gesproken hebben. Maar die afgoden die kan ik toch niet zomaar vaarwel zeggen. Want als ik dat doe, ja dan kom ik, ik weet het niet, ik durf dat niet. Dat lijkt me een sprong in het donker. Precies wat we meegemaakt hebben op Irian Jaya. En toen zei Jacob, ach vrouwtje moet je luisteren. Blijf nou maar lezen in je Bijbel. En dan zal God er zelf voor zorgen dat je de God van de Bijbel meer lief gaat krijgen. En dan, daarna, zeg jij je afgoden vaarwel. En je geestengeloof en je offers aan de geesten vaarwel. Prachtige evangelisatiediensten hadden we daar. De God van de Bijbel. Jezus Christus. Gestorven voor zondaren. Het evangelie in notendop. Dit is een getrouw woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. In dat clubgebouw heb ik gesproken over Zacchaeus, de tollenaar. Die zijn rijkdom zocht in geld, want er waren veel mensen, Russen zaten er ook. Die waren daar gekomen omdat er goud zat. en edelgesteente. En we hebben mogen zeggen dat dat niet gelukkig maakt. Dat Zacchaeus met zijn geld ook niet gelukkig was. Maar dat Jezus hem gelukkig heeft gemaakt. En dat Jezus hem uit de boom heeft geplukt. En dat Jezus met hem mee naar huis ging. En dat hij tot bekering kwam. Dat hij al zijn geld onder de armen uitdeelde. En wat hij door bedrog ontvreemd had, vierdubbel heeft wedergegeven. Schitterende bijeenkomsten hebben we gehad met deze mensen. De volgende morgen kwam bij ons clubhuis een Tjuktsi vrouw. En ze zegt, ik wil gehoor geven aan jullie oproep. Ik ben gekomen dat jullie met me bidden. Nu heeft Valentijn is met haar samen op de knieën gegaan. En hij heeft die vrouw leren bidden. Leren bidden tot God. Die vrouw zegt, ik voel dat het waar is wat jullie zeggen. Onder tranen beleed ze haar zonde. Het is wat gemeente. 2 dagen gepreekt. Mensen nooit van God gehoord. Na 2 dagen. Ik ben bedroefd over mijn zonden. Werkt de geest dan of niet? En Valentijn heeft ze gewezen op Christus. Dat hij zoveel heeft betaald. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wat een bemoediging. 1 vrouw kwam knielen. En daar had de Heer ons mee bemoedigd voordat we weggingen. Broeder Willem en ik ook. Afzonderlijk van elkaar. De Heer had ons bemoedigd. Dat er blijdschap in de hemel zou zijn. Over 1 zondaar. Die zich bekeert tot God. De leiding van God. Als je het maar ziet, gemeente. Ons leven wordt geleid, dat gelooft u ook. Maar hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe meer je van die leiding ziet. We hadden 75 uur wachturen gehad, heb ik u gezegd, in de totale reis. En de mensen wilden het evangelie horen. Dus we zijn zaterdags niet weggegaan. We zijn tot zondags gebleven. We hebben nog gepreekt. En toen zondags, na de dienst, zijn we weggegaan. Met de helikopter. Naar Anadir. Want maandag zou ons vliegtuig vertrekken naar Moskou. Om vandaar naar Novosibirsk te gaan. En toen kwamen we in Anadir. Het was 2:30. Eerst met de helikopter. Toen met de bus van het vliegveld naar de stad. Een stad van 20.000 inwoners. En waar moesten we zijn en wat moesten we doen? We zijn op een gegeven moment gestopt, uit de bus gestapt. We hebben gedacht, ja, hoe kunnen we nu hier een weg vinden om de mensen te bereiken in die stad? Want dat zou een mooie uitvalsbasis zijn om te evangeliseren onder die Tjuktsi-stam waar we met de helikopter geweest waren. We stappen uit en we staan ons af te vragen, ja, hoe moeten we het nu aansteken om mensen te verzamelen? En er komt een vrouw langslopen die zegt, wie zijn jullie? Ja, wij zijn predikers van Christus. Dat komt goed uit, zegt ze. Ik ben onderweg naar een huis en daar komen vanmiddag 20 mensen samen. Hoe laat? 2 uur. Vlakbij de straat overgestoken met onze koffertjes. En daar stonden we in een klein huisgemeentetje. Waar we gepreekt hebben. Ik heb gepreekt over de Samaritaanse hoer. Broeder Willem heeft gepreekt over wat ik net zei. Dit is een getrouw woord. Alle aanneming waardig. Valentijn heeft gepreekt. Een uur gepredikt, gezongen, gebeden, weer een uur gepredikt. Vragen, antwoorden, bidden, een dienst van 3,5 uur. En de mensen, ze waren verblijd dat we gekomen waren. Ze kwamen bij elkaar, maar ze hadden geen prediker. Ze hadden geen gemeenteleider. En toen zijn Jacob en David daar achtergebleven om te prediken. En de gemeente te leiden en te helpen. En van daaruit een basis te vinden voor het verdere evangelisatiewerk in het binnenland, zal ik maar zeggen. Onder de volkeren, onder de stammen. Wat is God goed? Als je het maar ziet, gemeente. Laten we toch verwachten alles van hem in het gebed. Er moest een vlucht geschieden naar een gebied. En met een gewoon vliegtuig, ik noem het nou maar een voorbeeld, kostte dat 1000 gulden. En met een helikopter kostte dat wel 5000 gulden. Nou, zegt broeder, en toen gingen we vragen, het vliegtuigje ging niet. Nee, dat doen we niet. Nou, zegt broeder Willem, de helikopter. En hij had zo 5000 gulden uit zijn zak. Hij had er 1 ton in zitten, dus dan valt het wel mee om er wat uit te halen. En hij zegt, de helikopter. Nee, zegt de evangelist. Nee, nee, nee. Die 4000 gulden verschil, die kunnen we ergens anders voor gebruiken, broeder Willem. Wacht maar. En wat doet hij? De man had het loketje dicht gedaan. Geen vlucht met een vliegtuigje. Hij doet zijn petje af. En hij staat 1 kwartier te bidden. En hij zet zijn petje weer op. En hij klopt aan het raampje. Het luikje gaat weer open. Hij zegt, we willen graag met vliegtuigje. Nou zegt die man vooruit. Met vliegtuigje. Hoort God of niet? Maar gemeente, dat ervaar je als je heel dicht bij hem leeft. En als je de wereld niet dient, maar als je God dient. Dan zijn er zoveel dingen waar je ogen voor open gaan. Voor de heerlijke leiding van onze God. We hebben zo'n rijke God, jongens en meisjes. En daar dragen jullie het stempel van op je voorhoofd. Zul je hem dienen? Zul je hem niet vergeten? Zul je alles van hem verwachten? Ook als je het zelf niet weet hoe het moet. Ook als je het niet kan. Ook als je met je studie moeilijk zit. God helpt. Altijd. En overal. En zo zien we Paulus staan. Bij het altaar, figuurlijk gezien. Daar komt hij met het offer dat God aangenaam is. Ja, gemeente, want God heeft er een behagen in. Als zondaren zich tot God bekeren. En op de roepstem van het evangelie acht geven. En dan zal na zoveel gunst bewijzen. Het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Daar staat Paulus. De nieuwtestamentische priester. Al de toegebrachte heidenen worden aan God geofferd op het altaar van Christus verdiensten. Ziet u de liefde vlammen opstijgen tot God. Ja, God staat voor zijn eigen werk in. Het is uit hem en door hem en tot hem. Tot God moet als een vrijwillig offer terugkeren wat hem toebehoort. Opdat Paulus kan zeggen voor die zijn hoofd neerlegt voor goed. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Geloof behouden. Mij is weggelegd. De kroon die God beloofd heeft. De kroon des levens. Als de opperste herder verschenen zal zijn. Zo mag Paulus zeggen. Zie heren, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En zo zullen ze komen uit oosten, uit westen. Uit Lelystad, uit Almere. Uit Rusland, uit Irian-Jaya. Uit Zuid-Amerika, uit Afrika. En over al de stammen, volken, talen en naties van deze wereld. Ze zullen komen. De oogst uit de volkerenwereld wordt ingezameld. Om die grote God en Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest eeuwig de lof en de eer toe te brengen. Paulus is de grote liturg. En het zingt in zijn hart. Abba Vader, u alleen. U behoren wij toe. Dank u dat ik uw dienaar mocht zijn. Geprezen zij uw naam, Vader, ere wie ere toekomt. Een liturg zorgt ervoor dat God aan zijn eer komt. Halleluja, lof zij het lam. Maar hoe kwamen ze dan om geofferd te worden? En hoe kwamen ze dan tot bekering? En hoe kwamen ze dan om God te dienen? Was Paulus zo'n krachtfiguur? Nee, het evangelie dat hij bediende was een kracht Gods tot de zaligheid. Een dynamiet. En daar kwam de geest in mee. Dat staat in het slot van de tekst. Geheiligd door de Heilige Geest. Daar hebt u het geheim. Dat betekent, wat het offer een plaats in Gods heilige tegenwoordigheid kan verzekeren, is tenslotte geen mensendienst of apostolische vermaning, maar alleen de reinigende en Gode toegeëigenende werking van God de Heilige Geest zelf. Het geloof is uit het gehoor uit de prediking van het woord. En daarin komt de geest mee en hij trekt zondaren uit de duisternis om God toe te behoren. Nee, er blijft geen roem over voor Paulus. Er blijft geen roem over voor de predikers van het evangelie. Er blijft geen roem over voor de evangelisten in Nederland en in Siberië. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. We hebben te doen met een God die gezegd heeft, ik zal ze halen uit alle geslachten, talen, volken en naties. Maar de vraag voor u en voor mij en voor jullie jongelui is, zul je erbij zijn, onder het evangelie geleefd en dan toch de wereld gediend? En dan niet gebroken met de zonde en dan niet gebogen voor die heerlijke koning Jezus Christus? Wat zal dat erg zijn om eeuwig verloren te moeten gaan? Gemeente, ik bid u, in de naam van mijn meester, laat u toch met God verzoenen. Als u dat nog niet bent en u, kinderen des Heren, leeft er toch niet zo karig van. Leef toch niet in donker. Heb toch de Heere Jezus lief. Hij heeft u lief. Hij gaf toch zijn bloed voor u. Getuig dan van hem. Kruip dan niet in een hoekje met een boekje. Ja, dat mag wel om jezelf te voeden. Maar ga er dan op uit. En getuig van deze koning. Want die naam, die moet de wereld in. Alle zondaren die nog zonder hem leven, die kunnen nog gered worden. Als wij goed spreken van onze meester en van onze God. En hij heeft het beloofd. Alles wat gij begeren zult, juist in het verband van het evangeliseren, wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. En daar kunnen wij het mee doen. Amen. Grote koning, u bent zo machtig, u bent zo groot, u bent zo heerlijk. Heren, we hebben er maar zo weinig van kunnen zeggen, maar mag het in de gemeente overkomen zoals u bent en wat u doet. En dat we het recht niet hebben om nog één dag langer onbekeerd voor te leven.
dat u er alles aan hebt gedaan om ons zondaren zalig te maken. Lieve Heere, breekt u ons hart als het nog onverbroken is. Lieve Heere Jezus, leg uw doorboorde handen op ons hoofd als we tobben over onze zonden en we weten niet of er vergeving voor ons is. Of we durven het niet te geloven en we durven het ons niet toe te eigenen. Breekt u door alle dammen heen en geef ons vrede, vreugde en blijdschap in onze harten. Opdat alles zal uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Zegent u het zaad dat ook na de dienst gestrooid wordt op de zondagsschool en bij de kinderbijbelclub. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, het 8e uit 77.